Nou, vandaag gaan we eens praten met Jolanda Lempers over de wonderwereld van aanbestedingen. Jolanda Lempers is de aanstichter van Best Value Verkoop. En zij begeleidt teams bij het winnen van aanbestedingen. Het zijn soms aanbestedingen van een paar honderd miljoen. Worden dan uitgeschreven door de overheid. En daar is blijkbaar hulp bij nodig.
Je luistert naar Minds United, de podcast over teamdynamiek, teamchemie en collectieve intelligentie. Deze podcast wordt gepresenteerd door twee organisatieadviseurs. Niels Willems, transformatiemanager, mede verantwoordelijk voor de teamgerichte organisatiestructuur bij bol.com, Ahold en HEMA. En Marco van Aalen, assessmentpsycholoog bij Starcheck en ontwikkelaar van psychometrische expertsystemen.
Dan moet er een team worden samengesteld.
Ja, nou ja, dat is niet altijd, ik zou maar zeggen, de eerste vraag aan mij. Het is meer van, kan je ons helpen met een stuk winststrategie of met het schrijven van de stukken? Maar ik kijk daar wel altijd heel kritisch naar. En dat geef ik ook dan aan. Maar misschien moeten we eerst eens even kijken van, is dit wel het winnende team? Mm-hmm. Hebben we wel de beste mensen voor dit type opdracht, voor deze aanbesteding bij elkaar zitten. Mm-hmm. Want je kan wel denken van, nou ja, maar Karel is altijd het beste jongetje van de klas. Maar dat wil niet zeggen dat hij de meest geschikte is voor deze type opdracht.
Hey, zo te horen ben je door schade en schande die vraag moeten gaan stellen. Hè?
Ja.
In een heel vroeg stadium. Hè? Want het is helemaal geen leuke vraag om te stellen. Want je kent die mensen niet. En je begint nu al te zeuren van, nou, ik weet niet of ze wel goed genoeg zijn. Hè? Dus,
ja.
Maar, kun je,
dus, ja, lekker binnenkomen.
Ja, maak je heel populair mee.
Nou ja, maar goed, dus dat maak je de eigenwijze professional. Hè? Vertel eens, wat uit de oude doos, wat heb je dan meegemaakt? Wat kan er dan misgaan hè, als mensen op zo'n team te willekeurig...
Eigenlijk gewoon een sappige anekdote, of niet?
Ja.
Nou ja.
Ja, nou ja, daar heb ik een legio van.
Mm-hmm.
Nou ja, ik heb wel eens meegemaakt dat ik letterlijk een ruimte binnenliep voor de kick-off van een tender. En ik zag daar 20 man zitten. Dus ik keek weer eens even op het naamplaatje. Ik denk van, zit ik wel in de juiste zaal? Misschien heb ik de verkeerde deur geopend. Dat kan natuurlijk. Dus waarbij ik ook inderdaad aan de eerste beste persoon vroeg van, goh, komen jullie voor tender hutsenfluts? Ja. Ik zei, wow, oké, dat is wel een beetje overweldigend. Waarbij ik ook al eerder door schade en schande had geleerd, een te groot team, dat werkt gewoon niet. Want wie pakt dan de echte verantwoordelijkheid? Dus toen heb ik ook op een gegeven moment gevraagd van, goh, wie van jullie gaat daadwerkelijk meeschrijven aan deze tender en B, daadwerkelijk ook echt onderdeel zijn in de uitvoeringsfase? Nou, toen gingen er nog maar iets van 5-6 handjes omhoog. Toen zei ik van, nou, ik vind jullie heel leuk, zo op het eerste gezicht. Maar ik denk dat jullie nu tijd in je agenda hebben gekregen.
Ja.
Want wij gaan met deze 5-6 mensen gaan we de kick-off doen.
Ja.
En de rest niet.
Ja, en dan hoor je dat als we op jou een beroep gaan doen. Hè?
Ja.
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 Hey, en je hebt geleerd dat het samenstellen van een team, hè, dus qua niveau mensen... Moet kloppen. En,
mm-hmm.
en wat nog meer? Wat weet je over een winnend team voor het binnenhalen van de juiste tenders?
Nou ja, ook diversiteit. Ja, het klinkt een beetje zo cliché van diversiteit. Het is natuurlijk zo'n modeding, wellicht op dit moment. Maar kijk, met alleen maar, niet lullig bedoeld, maar met alleen maar 50 plus hetero mannen ga ik de tender ook niet winnen. Dus ik wil ook graag diversiteit qua...
En waarom is dat?
Omdat op een gegeven moment, daar zitten bepaalde denkpatronen ingesleten.
Maar jij zit veel in het bouwen en infra, geloof ik, hè?
Ja.
Is het daar erger, denk je, dan in andere sectoren of niet?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, dat...
Maar nog even toch, het is wat... Die wat oudere witte mannen, zoals Marco en ik bijvoorbeeld zijn, dat zijn hele goeie mensen. Dus daar ligt het niet aan. Maar waar kan het dan in zo'n team dan wel aan liggen? Dus waar zijn ze dan ergens blind voor? Of?
Ja, maar het zit hem niet alleen in senioriteit. Iemand die 30 is, kan ook echt een mega expert zijn en goed zijn en een senior zijn op zijn gebied.
Mm-hmm.
En je wil die verschillende manier van denken wil je er ook in hebben.
Mm-hmm.
Dat is ook gewoon wat je in de uitvoering straks ook nodig hebt. Dus ik ben op...
En dan even nog, waarom is het in de wereld van aanbesteden belangrijk dat je in zo'n team verschillende manieren van denken in zo'n team hebt?
Om elkaar te versterken. Ik heb er niks aan als we allemaal heel braaf, eensgezind, het met elkaar eens zijn.
Ah, okay.
Ik wil die wrijving ook hebben. Want alleen dan ga je, nou ja, echt tot onderscheidende plannen komen.
Ja.
Dus daar heb je dus ook diversiteit van denk, manier van denken nodig. En dus
heb je daar een voorbeeld van? Van dat zo'n team zichzelf op een verkeerd been kon zetten, waardoor ze tot goede ideeën kwamen?
Nou ja, afgelopen jaar hebben we Marco en ik ook op een gegeven moment een assessment gedaan van een team. En dat was, was een hoog gehalte, inderdaad 50 plus. Allemaal zeer technisch onderlegd.
Ja, dus ik had wel meteen een klik met die man.
Ja. Ja, je moet zo maar even uitleggen hoe jullie dan samenwerken. Maar
ja, dat. In die tender werd heel erg over samenwerking ook. Was een heel belangrijk item.
Nou, voor de klant?
Voor de klant.
Oh, okay. Ja, dat was een eis van de opdrachtgever.
Ja, dat was een eis van de opdrachtgever. Is wel handig als je daar dan aan kan voldoen. En daar ook kennis en ervaring over meebrengt. Als je dan alleen maar van die super technische mensen in een team hebt, dat gaat hem niet worden.
Hmm.
Daar kwam dus ook weinig los, merkten we ook. Dat voor het technische aspect kwamen goede ideeën, maar ten aanzien van samenwerking kwam het gewoon niet los. En dat bleek ook op een gegeven moment, dat hebben we ook laten assessen, van goh, er mist wat vrouwelijke dynamiek. Er mist ook wat jeugdigheid in dat team. Dus daar hebben we op een gegeven moment ook heel snel daar reparatiemaatregelen op getroffen.
Ja, volgens mij was de vraag toen ook van hoe gaan jullie als aanbestedende partijen met, dat was een gemeentelijke organisatie, hè, met een gemeentelijke organisatie de samenwerking opzoeken. Ja. Ja, zodat je niet kijkt van dit is de bouwende partij of de infrastructurele partij, die gaat het wel even doen zonder echt afstemming, zonder te rekening te houden met allerlei belangen die er spelen.
Hey, ik weet niet hoe ik de vraag goed kan formuleren, maar hier komt hij. Maar dit kan zo'n klant toch, zo'n opdrachtgever toch allemaal zelf ook wel verzinnen?
Dat zou je denken.
Ja.
Ja, maar daar spelen gewoon belangen. Want wat ik bijvoorbeeld al eerder aangaf, soms heb je gewoon aanbestedingen waar gewoon meerdere bedrijven met elkaar gaan samenwerken. Mm-hmm. Nou, dan merk je dat er directies, die vinden daar wat van, als het echt zo'n belangrijke tender is. En dan worden er gewoon bepaalde poppetjes naar voren geschoven. Dus daar zit soms ook een soort machtsspel in.
Ja.
En ego's.
Ja.
Dus dan.
En toen ben je Marco op het spoor gekomen, omdat je zeg maar een soort objectivering nodig had van zo kan het wel werken, zo gaat het niet werken.
Nou, kijk, en waar ik mezelf natuurlijk ook echt extreem bewust van ben, als een vrouw in een wat meer mannen georiënteerde wereld, moet je natuurlijk wegblijven van dingen als van mijn buikgevoel zegt dat dit niet het beste team is.
Ja.
Dus en zeker als je met veel techneuten te maken hebt, dan wil je dat wel objectiveren. Je wil dat onderbouwd hebben. En dan,
dus hoe objectiveer je dat nu in je praktijk?
Nou, dan schakel ik de hulptroepen in.
Ja, dus. Dus hoe gaat dat dan?
Nou, dan schakel ik Marco in.
Wat gebeurt er dan?
Nou ja, dan hebben wij een gesprek met elkaar van, Marco, hier loop ik tegenaan. Ze staan ervoor open om een assessment te doen. En dan gaan we kijken van, wat voor type assessment is daar dan geschikt voor? En op basis daarvan komt er dan een advies.
Mm-hmm.
Ja, wat je meestal hebt met die team is dat je een soort van kleiner team hebt. Dus dat bestaat dan uit een tender manager en nog een paar sleutelfiguren. Dat zijn ook vaak degenen die de presentatie moeten geven. Hè? Uiteindelijk als je geaccepteerd wordt, dan je voorstel wordt geaccepteerd of zit je ronde verder. En dan moet er gepresenteerd worden, dat moeten die mensen doen. En dan zit een wat groter team achter. Ja, die moeten veel ook schrijfwerk doen. En daar heb jij nu ook een tender manager AI voor. Ben je aan het ontwikkelen, geloof ik.
Zeker.
Waarmee in ieder geval een deel van het schrijfwerk teruggebracht kan worden. Want dat is natuurlijk een enorm vertragend proces. Maar met name die sleutelposities, dat is wel. Hebben we
wat,
toch
ik een, ben heel knurftig hierin hoor. Maar dit is die. Want. Oké, er moet er zo'n. Is een tender of een schrijfproces. Er moet uiteindelijk een product is een boekwerk.
Oké, ik zal hem even toelichten.
Ja,
supergoeie vraag. Bij grote aanbestedingen, wat je dan ziet, dan heb je twee wegingsfactoren. Namelijk een kwaliteitsgedeelte en een prijsgedeelte. Nou, het is best handig als je als opdrachtgever van tevoren weet wat het kost. Mm. Dus daar moeten de partijen een prijs voor indienen. Daar hou ik me niet mee bezig. Daarnaast moeten ze ook een kwaliteitsgedeelte, oftewel een plan van aanpak, vaak uitschrijven op basis van gunningscriteria, noemen ze dat. Oftewel, de overheid heeft een bepaalde vraag. En dan moet je als inschrijver moet je dan laten zien van oké, waaruit blijkt dat ik dit kan? Hè? Waar heb ik dat bijvoorbeeld eerder gedaan? Nou, bij de ene aanbesteding moet je inderdaad halve boekwerken opleveren. Tot 60 A4. Nou, dat is, vind ik eerlijk gezegd, een beetje buiten proporties. En de andere keer moet je bijvoorbeeld maar 6 A4 opleveren. Je gaat dus met zo'n tenderteam, ga je natuurlijk bedenken van oké, maar hoe gaan we antwoord geven op die uitvraag? En hoe zorgen we ook nog eens een keer dat het prettig op papier komt, maar ook onderbouwd? Hè? Dus geen sprookjesverhalen, maar gewoon feitelijk ook nog eens een keer. En ja, dan zou je denken, 6 à 4, hoe lang kan je daarover doen? Nou, daar kan je dus heel lang met elkaar over doen. Om wel gewoon, want ja, ik ben ervan overtuigd, zeker bij die grote aanbestedingen, dat zijn allemaal kundige partijen. Alleen, waarmee ga je het verschil maken? En daar, hè, dus we zijn altijd op zoek naar het goud. Van hoe kunnen we inderdaad antwoord geven op de uitvraag van die opdrachtgever? Maar waarmee maken we het verschil? Ja.
Hey, Dus jouw professie is inmiddels dus dat je bedrijven daarin begeleidt. Dus
ja.
Ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik ken deze wereld niet, maar ik kan me er nu iets bij voorstellen. Is er een heel concurrentieveld? Zijn er ook grote bekende consultancyfirma's die hier een specialisatie over hebben? Of zijn hier alleen maar gespecialiseerde bureaus op die dus bedrijven begeleiden? Hoe zit die wereld in elkaar?
Ja, nou ja, je ziet inderdaad aan de ene kant, dit is natuurlijk best wel een core business, een kerntaak voor bedrijven om tenders te winnen. Want het zorgt gewoon voor een hele stabiele stroom van inkomsten. En zeker als je het hebt over die grote overheidsopdrachten, daar wil je gewoon dat die kennis in huis is. Ja. Dus meestal hebben de grote organisaties echt wel hun eigen tenderdesk, tendermanagers, schrijvers, et cetera. Maar wat je vaak ziet, is vreemd oog dwingen. Ja. Dus je hebt best wel wat gespecialiseerde tenderbureaus, omdat, nou ja, weet je, wij komen weer met een frisse blik binnen. Wij gaan weer al die irritante vragen stellen van waarom doe je dit? Waarom denk je dat je hiermee winnend bent? Ja. Et cetera.
Ja, maar het is een enorme markt, hè? Want de overheid, je vertelde geloof ik, er wordt voor 80 miljard.
Ja, op jaarbasis 80 miljard aan aanbestedingen. Dus
vanuit de overheid wordt
in Nederland.
In Nederland. Wow. Dus het gaat echt om geld.
Ja.
Ja. Ja.
En als je nou een groot bouwbedrijf, een grote infrapartij, voor hoeveel procent van hun omzet zijn die afhankelijk van het binnenhalen van die tenders?
Ja, voor meer dan 50-60%.
Dus is echt, ja. Dat moet professioneel. Dan moet je, als je dat niet op orde hebt, dan wat blijft dan over? Huisjes renoveren of zo, of wat?
Ja, nee, het is gewoon echt essentieel voor hun.
En zeker als de opdracht gewonnen moet worden in combinatie met een aantal bedrijven, dan is dus die coördinatie door een derde misschien op dat team al heel gauw voor de hand liggend, toch?
Ja.
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 En gebeurt het ook dat het onderdeel van de eis is van de aanbesteder? Hè? Ik wil dat jullie onderdeel van de aanbesteding maken, dat je je laat begeleiden door lui die er verstand van hebben? Of bestaat dat nog niet?
Nee, er wordt wel vaak als suggestie bijvoorbeeld gegeven. Ja, ja. Van bij bepaalde aanbestedingsmethodieken, je hebt daar allerlei varianten in van, als het onbekend is, dan wordt wel geadviseerd. Ik zou je wel adviseren, huur een expert in op dat vlak. Maar ja, ze kunnen het niet verplichten.
Ja, want jij begeleidt, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar in ieder geval veel aanbestedingen die volgens de best value methodiek gaan. Hè? En dat is anders dan het beeld wat denk ik veel mensen hebben van zo'n aanbesteding,
ja,
toch?
Ja, klopt. Ja, en die best value methodiek, daar blijven we sowieso weg van de boekwerken van 60 A4. Die is heel erg toegespitst op het identificeren en het aanwenden van expertise. En wat deze methodiek echt anders maakt, is dat alles wat je zegt moet echt onderbouwd worden met cijfers en prestaties vanuit het verleden. Dus leuk dat je zegt dat je in staat bent om de A2 binnen tijd, binnen geld en binnen met een hoge tevredenheid te realiseren. Maar waar heb je dat eerder gedaan? Dus dan moeten bedrijven aantoonbaar maken dat ze bijvoorbeeld de A10 een vergelijkbaar project hebben gedaan en dat ook allemaal binnen tijd, kwaliteit en budget hebben gerealiseerd. Dus daar zijn we. Daar is een sterke focus op, hè, het identificeren en aanwenden van expertise. Want experts die zouden het beter moeten weten. En wie zou het sowieso beter moeten weten? De leverancier, omdat die is er dagelijks mee bezig. En de meeste opdrachtgevers, overheden, ja, voor hun is het eigenlijk een tijdelijk iets dat ze zoiets moeten inkopen. Dus die hebben niet de kennis en kunde daarvan.
Stelt zo'n partij die een aanbesteding eigenlijk uitschrijft, hè? Die stelt dan ook de spelregels, stellen ze op.
Ja.
Hè? Van het gaat hier bijvoorbeeld puur om prijs, of het gaat hier om met name expertise, hè? Van hoe kun je dit probleem zo goed mogelijk tackelen? Ja. Met welke experts vlieg je daarvoor in? Vraagt dat andere teams?
Dat vind ik een goede vraag. Dat vraagt op zekere hoogte wel andere teams. Omdat bij zo'n best value aanbesteding is het interview ook een onderdeel. Mm-hmm. Dus dat zijn de sleutelfunctionarissen, oftewel de mensen die in de uitvoering ook daadwerkelijk echt een essentiële rol hebben. Dat is vaak een projectmanager of dat kan bijvoorbeeld een omgevingsmanager zijn als je het hebt over infraprojecten. Dus het is wel belangrijk dat mensen zijn die niet alleen betrokken zijn geweest bij het opstellen van dossiers, maar ook in staat zijn om tijdens zo'n interview de vragen ook gewoon te beantwoorden.
Dat vraagt enige sociale intelligentie, begrijp ik.
Ja, ja, absoluut. Want er zit best wel wat druk op. Want,
En die vind je niet bij mannen boven de 50. Dus dat is
gevoelig dingetje, hè?
Nee, ja, die...
Voor mij is het een nieuwe wereld. Dus ik zit ook eigenlijk als burger mee te luisteren, weet je wel. En dan besef ik me van dat het maatschappelijk, hè, en ook voor de schatkist gewoon belangrijk is, dat het aanbestedingsproces leidt tot de allerbeste partijen om het te gaan doen. Hè?
Ja.
Jij ziet heel veel van die aanbestedingsprocessen. Hè? Kun je daar kwalitatief over uitspreken van gaat dat in zijn algemeenheid goed? Dus komt de opdracht ook bij de allergoeiste partij terecht? Of zeg je van nou, niet echt per se, best niet, ook vaak niet?
Ja, ik denk toch het laatste. Ja. Niet altijd. Volgens mij kunnen we ons allemaal wel de Noord-Zuidlijn herinneren in Amsterdam.
Mm-hmm.
Project is.
Ja, dan hebben een aantal mensen geen actieve herinnering aan, denk ik, of wat.
Maar dat heeft te maken, of ook te maken met dat het aan de verkeerde vergund is.
Ja, nou, het is, laat ik het zo zeggen, waar de twee vechten hebben er twee schuld. Ben ik hier ook wel van overtuigd, omdat het ook, je hebt ook wel bepaalde overheden of ambtenaren die zichzelf ook overschatten. Een soort van optimism bias, van nou, wij denken dat we wel voor dit bedrag het kunnen fixen in deze tijd. En de boel zo dicht timmeren dat het gewoon niet realistisch meer is voor een inschrijver. Dus ja.
Dus jij bent niet heel positief over hoe in zijn algemeenheid dat de markt eigenlijk goed functioneert. Hè? Dus dat de beste partij de klus krijgt. Hè? Dus wat zijn mechanismen die gewoon beter moeten? Weet je wel, waar zit de passie van jouw vak ook in? Weet je wel, om dat gewoon allemaal op een hoger niveau te krijgen. Dus wat zijn dan belangrijke drivers om dat op een hoger niveau te krijgen?
Nou ja, ik ben er heilig van overtuigd dat inkoop en verkoop, die moeten gewoon veel meer die verbinding met elkaar gaan maken. Het grapje wat ik altijd maak van ja, ik heb hem wel gecreëerd, want ik woon al, of ik leef al 22 jaar samen met een inkoper, dus het kan best. Maar wij moeten gewoon veel meer met elkaar kijken van, hè, welk belang hebben we met elkaar? En ja, dit, er zitten die, gemeenschappelijke belangen.
Maar dat is wel interessant. Het uitgangspunt is helemaal niet. Hè? Dus dat die moeten juist, daar moet juist de spanningen en ruimte tussen blijven. Hè? Dus wat is dan de professionele verhouding die twee zouden moeten hebben ten bate van iedereen?
Nou ja, ik denk dat er te veel focus is op het aanbestedingsstuk. Oftewel de opdracht binnenhalen. Maar het gaat uiteindelijk om de uitvoering. Het gaat om de realisatie.
Wel mooi, hè? Zegt iemand die Champions League, aanbesteder professional is. Hè?
Ja, klopt. Maar daar ben ik heilig van overtuigd. Ja,
dus een goed aanbestedingsproces gaat ook niet over de aanbesteding, maar over de long run samenwerking.
Ja, absoluut.
Ja, dus het eerste is, dus de aanbesteder moet professioneler. Dus die moeten de vraag beter formuleren en uitzetten.
Ja, aan de ene kant de vraag beter formuleren. En hoe doen ze dat? Door die ontmoeting aan te gaan met die verkopers, met de markt. Weet je, ga met elkaar het gesprek aan van, goh, hoe zouden we deze uitvraag in de markt neer kunnen zetten?
Maar dat is vreemd, toch? Okay. Want wat ik zelf dan wel eens een aantal keer heb meegemaakt, is dan doe je mee aan zo'n aanbesteding en dan wordt er ook gezegd, nou, dit is de aanbesteding, wordt dan openbaar aanbesteed. Er mag geen contact worden opgenomen met.
Ja.
Hè? Dat is toch heel vreemd.
Op straffen van.
Ja, en dan word je
op
uitgesloten.
Op straffen van.
Dus eigenlijk,
dat wordt niet gecorrespondeerd.
En nu komen we er eigenlijk, zeggen we met elkaar van, ja, je moet eigenlijk met die verkopende aanbestedende partij, moet je.
Maar dat kan prima, hè? Mm-hmm. Voordat die aanbesteding op de markt komt, kan jij gewoon echt wel een dialoog met elkaar aangaan, of een marktconsultatie. Mm-hmm. Want ik denk dat zo'n aanbestedende dienst zich ook wat meer kwetsbaar mag opstellen. Mm-hmm. Van, dat ze aangeven van, goh, ik heb een bepaalde hulpvraag, maar ik weet eigenlijk zelf ook nog niet zo goed hoe ik het in de markt zou moeten zetten.
Maar is het niet gevaarlijk? Want dan, kijk, ik ken die functies, hè, bij grote partijen die aan de voorkant proberen een aanbesteding naar de hand te zetten. Mm-hmm. En nog een stapje daarvoor, dan zit je al in het lobbycircuit natuurlijk.
Maar je kan die informatie natuurlijk wel transparant delen. Hè? Dus je hebt marktconsultaties en dan worden er vaak vragenlijsten uitgestuurd. Of er worden bijvoorbeeld soort van groepssessies georganiseerd. En alles wat er dan gedeeld wordt met elkaar, wordt ook op schrift gezet. Dus iedereen krijgt transparant die informatie. Dus ik denk dat we daar eens wat minder bang voor moeten zijn. Dus aan de ene kant...
Waar mag die verkenning nou typisch meer over gaan? Bijvoorbeeld, van wat zijn technologische ontwikkelingen?
Bijvoorbeeld welke ontwikkelingen zijn er? Welke innovaties zijn er? Maar ook dat je als aanbestedende dienst zegt van, goh, we zitten eraan te denken om het op deze manier uit te vragen. Of deze type procedure te doen. Hoe kijken jullie als markt daarnaar? Mm-hmm. Dan voorkom je namelijk ook dat je misschien een aanbesteding op de markt plaatst, net zoals bij die Van Brienenoordbrug, dat de meeste partijen zeggen, ja, toeledokie, ik heb genoeg werk, waarom zou ik dit risico op mijn hals halen? Ja. En een mislukte aanbesteding is natuurlijk A, heel kostbaar. Zijn wel onze belastingcentjes, hè, die dan verspild worden. Ja.
De oplossing nu is daar
omdat die onveilig is.
De oplossing daar is nou om de komende 5 jaar niks te doen, toch, geloof ik? Zoiets was het, toch?
De brug is eigenlijk wel goed.
Ja, best nog bruikbaar.
Ja, kan best. Jolanda, even terug naar het onderwerp. Hè. We hebben het hier graag over teams en over de samenstelling van winnende teams. Hè. Dus wat is nou het typische karakter van een team dat aanbestedingen wint?
Een van de eerste vragen die ik altijd stel op het moment dat ik met een team samen ben, is van, wie van jullie houdt van winnen? Hele basale vraag.
Goeie vraag.
En dan vind ik het wel heel prettig als er gewoon hele enthousiaste vingertjes de lucht in gaan.
Ja, hè?
Je moet van het spel houden.
Ja.
Het is ook, weet je, je moet die gretigheid hebben. En nou ja, ik had het gisteren met een klant nog over. Misschien heb je wel ook een beetje een kronkel nodig. Want het is af en toe ook een beetje sadomasochistisch, dat hele tenderspel. Maar de essentie is van, naast dat je natuurlijk kundig moet zijn, Dat je die wil hebt om te winnen. Dat je dat vuur voelt.
Ja. Dus het is geen invuloefening, maar je moet gaan om hem te pakken eigenlijk.
Wat je nu zegt. Kijk, stel je voor dat ik heel erg van winnen hou. Hè? Dus dan haat ik ook verliezen. Hè?
Mm-hmm.
En dit spel is echt 0-1. Hè? Dit is denk ik de killing energie die in een team kan kruipen. Hè? Dus dat we niet meer naar onszelf kijken voor succes, maar naar de factoren, hè? De omstandigheden.
Mm-hmm.
Hè? Dus hoe manage je nou een team dat ze zeg maar op de bal blijven, terwijl de verleiding natuurlijk groot is van de spanning wordt zo groot dat ze nou niet naar onszelf moeten gaan kijken als dit mislukt, want dat is oneerlijk. Hè? Maar op dat moment ben je verloren.
Ja, maar je moet wel eigenaarschap hebben. Mm. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen, op het moment dat je een tender verliest, hè, dan moet je dan natuurlijk evalueren en dan zullen er vast allerlei redenen zijn waarom niet.
Ja.
Maar ik vind wel ook, op het moment dat je een tender verliest, dat heb ik ook als ik een tender begeleid. Ik ben daar gewoon echt even ziek van.
Ja, ja. Maar wat is dan eigenaarschap? Uit welk hout ben je gesneden dat je dat bent?
Sowieso geen 9-to-5 mentaliteit.
Mm-hmm.
Tenderen is gewoon tot het gaatje willen gaan. Kijk, soms heb je ook gewoon dat je denkt van, zijn we nu de juiste kant op aan het gaan met dit plan? Ja, en wellicht dat je er gaandeweg achterkomt van, dit is het gewoon niet.
Mm-hmm.
Ja, weet je, dan moet je ook gewoon rücksichtsloos zeggen van, papierbak in en we gaan opnieuw.
Mm-hmm.
En dat is best pittig natuurlijk, want met de beste wil en met kundigheid dacht je iets op papier gezet te hebben waarvan je denkt, daar gaan de directieleden juichend en hosanna.
Ja.
Ja, en soms ben je net die geslagen hond. Ja.
Maar
met alle commerciële functies, hè, gewoon een beetje best leuk je best doen, is natuurlijk, dan ben je wel het proces aan het volgen. Maar dat is natuurlijk nul resultaat.
Gaat het niet worden, nee.
Maar wat heb je dan aan kwaliteit in je team? Hoe heet dat, Marco? Psychotechnisch?
Nou, kijk, op individueel niveau moet je mensen hebben die competitief zijn. Die moeten die wil hebben om te winnen. En moeten dan ook bereid zijn om daar de inspanning voor te leveren.
En hoe zie ik dat? Ik hou heel erg van winnen. Hè? Dus hoe kom je daarachter? In de
door te kijken hoeveel energie ze erin willen steken.
Heel veel.
Maar dat zeg je vooraf. Ja, kijk, als je zegt wie houdt er van winnen?
Hoe krijg je de vinger achter mijn winnaarsmentaliteit? Hoe doet een mens dat?
Je kunt daarop assessen.
Ja, wat assess je dan?
Dan kun je kijken naar bepaalde eigenschappen die je daarvoor nodig hebt. Nou, bijvoorbeeld competitiviteit. Als er een factor stress bij komt kijken, dan kijk je naar, zijn ze bestand om te werken onder druk? Frustratie, tolerantie is een best wel een belangrijk concept.
Wat is dat?
Hoe bestand ben jij tegen dingen die misgaan eventjes?
Mm-hmm.
Want in zo'n proces gaat natuurlijk vaak wat mis. Mm-hmm. Je dacht iets afgesproken te hebben met iemand en die heeft het niet opgeleverd. Nou, dan moet je dat gaan fixen. En één persoon kan veel meer bestand daartegen zijn. Dat noemen we gehardheid of frustratietolerantie. Ja. Dan iemand anders. Kan ook met de omstandigheden te maken hebben. Hè, maar als jij bijvoorbeeld net een burn-out hebt gehad, dan is jouw frustratietolerantie is extreem laag. Dus er treedt iets op waardoor jij frustratie opbouwt of waardoor jij over een hobbeltje heen moet. Ja, dat lukt dan even niet.
Maar, dit klinkt als een heel belangrijk punt, horen we net van Jolanda. Dus wanneer is frustratie, tolerantie, mooi woord, in een team aanwezig? Het kan bij mij, bij jou aanwezig zijn, maar misschien nog niet bij het hele team. Dus houden we elkaar vast op een moment dat we er eigenlijk helemaal geen zin meer in hebben. Hè?
Ja,
zoiets, hè?
Dan
stel je dat vast?
Ja, dan moet het een team zijn. Als mensen elkaar versterken, als wij drieën elkaar versterken en ik loop ergens tegenaan en jij kunt me daarbij helpen, of je kunt me alleen allemaal ondersteunen daarbij, omdat je met elkaar een klus hebt te klaren en omdat je elkaar ook aanvult, dan heb je als team frustratie. En dat is een onderdeel van collectieve intelligentie.
Ja, precies. Dus het is niet alleen maar mentaliteit, maar ook gewoon, ik weet dat ik hier in de kring achtervanger heb.
Ja, dat ik me veilig voel. Ja. Dat als er iets misgaat, dat ik niet alleen op mijn bek ga, maar dat het team mij probeert overeind te helpen. Hè, maar die hardheid die je op individueel niveau moet hebben, grit, hè, noemen ze het in US, ja. Hebben we geen lekker woord voor.
Ja, mooi.
Maar taaiheid, ja. Die komt ook in een team op het moment dat het team als geheel samenwerkt en een team elkaar versterkt. Dan krijg je zo'n winnaarsmentaliteit.
Ja, ja. Klopt dat, Jolanda? Herken je dat?
Ja, nee, absoluut. Kijk, ik heb in de praktijk ook wel eens meegemaakt een team wat dus geen team was. En waar wij dus ook letterlijk assessment op hadden gedaan en een advies hadden gegeven van joh, misschien moet je toch andere mensen op die plek zetten. Nou, daar bleek politiek gezien, dat waren ook weer twee bedrijven die met elkaar samenwerkten. En daar hadden de directieleden gewoon al een soort van koehandel met elkaar gedaan. Van nee, deze man moet gewoon op die plek zitten. Mm-hmm. Kan gewoon niet anders. Maar dan bleek dat een andere persoon in het team, die op een gegeven moment kwam letterlijk naar me toe van joh, je moet me echt niet meer naast hem zetten. Ik sla gewoon dicht. Je zag hem gewoon nerveus worden, ongemakkelijk worden. En dat je echt denkt, nou help, en hier moet ik het mee doen. Hè?
Ja.
Ja, dan heb je dus een collectief intelligent beperkt team. Ja. Dat gaat in ieder geval. Ja. Maar als er dan is er ook geen veiligheid in zo'n team. En als er geen veiligheid is, dan gaat ook die taaiheid die gaat eruit.
En andersom, Jolanda, wanneer zie je zo'n team voor je ogen groeien en gaan vliegen op juist dit element?
Nou ja, op het moment dat ze ook gewoon echt met elkaar die ruimte krijgen en waardering krijgen en wel die veiligheid voelen van, joh, weet je, we mogen nu even losgaan met elkaar en even gaan brainstormen, freewheelen, en ook het gevoel van fouten maken mag tot op zekere hoogte natuurlijk, weet je, we hebben het wel over een tender van een paar honderd miljoen, dus mogen geen royal fuck-ups zijn, maar ja, wel dat ze die veiligheid voelen en de steun vaak ook. Van joh, weet je, dat ze zich echt gesteund voelen.
Veiligheid en onveiligheid, dus daar hebben we het veel over terecht, denk ik. Hè? Maar wat is het voor jou in jouw werkelijkheid, in de praktijk? Wanneer wordt het onveilig en hoe maak je het terug veilig in een team?
Veiligheid bestaat voor mij uit vrijheid.
Om
te kunnen zeggen wat je wil. Hè? De expertise inbrengen die je hebt. Dat mensen daar de ruimte voor krijgen. Mm-hmm. Maar dat je elkaar ook feedback kan geven van, nou, leuk idee, maar zo zie ik het.
Mm-hmm. En als het er niet is, hè? Dus dat er een ongemak in het team is wat alleen maar groter wordt. Hè? Dus wat is dan een knop om aan te draaien om het terug veilig te krijgen?
Aanspreken. Direct op aanspreken. Ja. Want anders gaat het alleen maar meer etteren.
Maar wie dan aanspreken?
Degene die de stoorzender is.
Oké, de stoorzender gewoon confronteren eigenlijk.
Ja.
En hoe doe je dat? Ze kijkt me aan, jongen.
Dan zeg ik, meekomen meekomen.
Ja, mevrouw. Ja. Nou ja, dat is voor vreemde ogen dingen, toch? Dan of niet?
Ja,
maar, nou ja, precies.
Dat is wel absoluut gewoon het voordeel. Kijk, ik ben geen onderdeel van het geheel. Ik hoef geen carrière te maken in die organisatie. Dus dat geeft mij ook, als we het weer hebben over vrijheid, dat geeft me ook de vrijheid om dat gesprek aan te gaan. En ik kan dat heus wel op een zorgvuldige manier brengen. Ik bedoel, ik heb er geen hobby aan om grote volwassen kerels huilend te krijgen. Nee,
want dan wordt het weer niet onveilig.
Niels, wat voor interventies kun je doen nog dan?
Ja, het moeilijke van veiligheid creëren is dat we dan denken dat we veiligheid moeten creëren. Maar wat je eigenlijk moet doen is het de onveiligheid op tafel brengen. Hè, want dat is juist waar we bang voor zijn. Er is iets waar we bang voor zijn en daar hebben we het niet over. En dan worden we echt bang. Hè, dus op het moment dat bespreekbaar kan worden waar de onveiligheid in zit of waar het wantrouwen in zit. Hè, dus vertrouwen kan groeien als mensen het wantrouwen dat ze naar elkaar hebben kunnen uitspreken. En wantrouwen hebben we heel makkelijk naar elkaar toe. Hè? En dus de sterke teams leven in het vermogen om elkaar te wantrouwen over de tafel heen. En dus dat is wat jij net ook zei.
Dus dan heb je, dan heb je open, open communicatie. Aan, hè, ja.
Van oeh Jolanda, nou zet je mij echt wel even op een verkeerde been. Want ik dacht serieus dat wij samen, weet je wel, dan kom je in het goede gesprek. Maar als ik schrik en ik denk, ik zeg niks. Ik dacht dat ik in Jolanda een goede partij had. Ja, dan denderen we met z'n tweeën achteruit. Hè, dus de teamleider, zijn belangrijkste rol op dit punt is, de boel op tafel krijgen.
En daar heb je dan, daar helpt een externe bij. Daar
helpt een externe bij.
Ja, want waarom is het voor een interne lastig?
Ja, omdat hij altijd onderdeel is van de dynamiek. Hè? En ook van het wantrouwen. Hè? En een derde kan steeds de derde positie innemen van, joh, wat doe ik hier ertoe? Hè? Dus die kan alles zeggen vanuit, ik doe er toch niks toe.
Dat is cruciaal.
Ja, ja precies. Hè? Dus het wordt terug makkelijk in de groep. Als we geholpen worden het ongemak in te gaan. Mm-hmm. En dat is precies wat jij beschrijft. En daar is gewoon geen andere optie. Dus, hè, dus de groepsbegeleider, die moet gewoon mensen het ongemak induwen. Doe maar. Ja. Doe maar.
Goed,
bij mij is het veilig om het even, dat het even onveilig is.
Maar dan hadden we het over die mannen. Hè? Stel je hebt de bouw en infra. Dat zijn dan blanke mannen van 50 plus. Een hoop ervaring, een hoop technische bagage. En hè, die zeggen dan van ja, maar zo ben ik nou eenmaal. Ze moeten me maar nemen zoals ik ben. Ja. En dan?
Ja, dan kan je een vraag stellen. Vindt iedereen dat ook?
En houdt iedereen zijn bek strak dicht.
Ja, en dan?
En dan?
En dan, nou ja, dan
nee, maar jij begeleidt teams.
Nou, en dan is het de truc om niks te zeggen.
Mm-hmm.
En want op die derde onafhankelijke positie kun je veel makkelijker het ongemak van de stilte aan dan die anderen. Dus op het moment dat jij de stilte gaat invullen, dan denken zij, oh, dan komen we mee weg.
En als die stilte blijft, wat dan?
Nog langer stil zijn. Ja, echt.
Ja, met interviews ook. Als je gewoon, ja? Weet je, ik heb ook wel eens een vraagje iets en dan de ander geeft daar dan geen antwoord op of omdat het belaagd is, wil daar geen antwoord op geven. En dan is, al laat je een seconde of 10 een stilte valt, joh. Ja, dat voelt voor mensen een eeuwigheid. Ja. Echt een eeuwigheid.
Ja.
Ja. Ja. Jolanda, dank je wel. We zijn een hoop wijzer geworden over de wonderwereld van aanbesteding of tenderstand. En ook het belang van teams en teamsamenstellingen. Dank je wel.
Nou, veel geleerd. Dank je wel, Jolanda.
Ja, superleuk. Dank jullie wel.
Je luisterde naar de Minds United podcast. In de volgende afleveringen komen gasten aan het woord die ervaringen zullen delen over de transitie van een traditioneel hiërarchische organisatie naar een teamstructuur, het samenstellen van teams en hoe de juiste teamchemie ontstaat. Wil je meer lezen over teamdynamiek? Download dan het e-book van Marco van Aarden, De Kracht van het Collectief, hoe psychologie teamwerk laat werken, via starcheck.nl.